Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Samen bidden. Getrouwe Vader in de hemel, wij danken u voor deze zondagmorgen, deze morgen waarin gij ons bijeenbrengt rondom uw woord, waarin gij de vreugde verschaft, de vreugde van de ontmoeting met u. En tegelijk is dat een vreugde die geborgen is in de vrezen van uw heilige naam. Hoe zullen wij u kunnen ontmoeten als we deze woorden gehoord hebben die gij spreekt? Hoe zal ons onreine leven uw heiligheid verdragen kunnen? En toch, Heere, is er de blijdschap dat ge ons gebracht hebt hier aan uw voeten, in uw huis, voor uw aangezicht. De vreugde die met niets te vergelijken valt in alles wat we elke dag zien en meemaken en beleven. De vreugde dat gij ons verwacht voor uw aangezicht. O Heere onze God, mogen wij u danken als gezinnen, als gemeente in deze wereld die nagenoeg bezwijkt aan menselijk leed, aan leed in het dierenrijk, aan gebrokenheid in het geschapene. Mogen wij u danken voor uw goedheid, o God. Dat ons als mensen nu bij u roept tot vernieuwing. En zo leggen wij ons leven voor u neer. Ons gehele leven, zoals gij het kent. Als gij in ons leven vernieuwend hebt gewerkt door uw genade, dan vragen wij opnieuw om het leven der opstanding, om het manna voor deze dag, om een nieuwe blijk van uw openbaring. En als we zulke momenten in ons leven niet zouden kunnen ontdekken, bidden wij u dat gij met ons zo wilt optrekken dat we ontdekken hoe gij al lang, reeds lang geleden, een begin gemaakt hebt. Heere, wilt u in deze dienst uzelf door middel van het verkondigde woord, door middel van deze eredienst, u de lof toebrengen. Zoals we vanmorgen horen zullen, de geschiedenis van de schepping, van de zesde dag, de dieren en de mens, dat we daarin mogen zien waartoe gij ons geschapen hebt, wat de bedoeling was, ook wat verloren ging, maar wat gij zult voleindigen tot in de nieuwe hemel en tot op de nieuwe aarde. Heer, wilt gij ons uw heilige geest schenken in het woord, in het horen, in het verkondigen, in het zingen, in het spelen, in het offeren van onze gaven, in onze voorbeden en dankzegging. Wil uw heilige geest doen zijn in al wat geschiet in uw naam, zodat het doortrokken is van een levend woord, een levende adem van uw geest, zodat wij zijn opgenomen door de vernieuwende kracht uws heiligen geestes opgenomen in die beweging die gij in gang hebt gesteld en die niet zal ophouden. De beweging naar uw koninkrijk, naar de nieuwe schepping waarin gij God zult zijn, alles in allen. Heere, ontferm u. Heere Jezus Christus, gij Zoon van God, aan de rechterhand van uw Vader, ontferm u over ons. Heilige Geest, Geest van de Vader en de Zoon, vernieuw ons en leid ons uit onze dood en onze duisternis tot voor het aangezicht van God in het licht, opdat wij wandelen als kinderen van het licht. Dat bidden wij u, tot meerdere glorie van uw grote en heilige naam, gij Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen deze zondagmorgen de uitleg van het begin van de Bijbel van Genesis 1 vervolgen. Wij zijn toegekomen aan het werk van de zesde scheppingsdag. En deze eerste schriftlezing is ook de tekst dus voor de prediking, Genesis 1, vers 24 tot en met 31. Genesis 1 bij vers 24, het woord van God. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakt het wild gedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En het heerschappij over de vissen der zeeën, over het gevolgte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, ziet, ik heb u al het zaad zaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte waarin zaad zaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijs. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevolgde des hemels en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven en het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede is uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. Het evangelie naar Johannes hoofdstuk 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen op dat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit de bloede, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, het woord voor de prediking deze zondagmorgen is Genesis 1, vers 24 tot en met 31. Wij zingen als inleiding op de uitleg ervan uit de 8e psalm, die ditmaal betrokken is op de tekst, psalm 8. We zingen eerst vers 4 tot en met 7. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En er zijn de volgende afkondigingen. De inzameling van de gaven, de collecte die nu volgt, is een gewone diaconiecollecte. Daarna volgt de rondgang die bestemd is voor de schulddelging en bij de uitgang collecte voor de instandhouding van de eredienst. Volgende week zondag is de diaconiecollecte voor het eigen verenigingswerk hier in de Sionskerk. Ik hoop dan zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan. Morgenavond, maandagavond, is er van 19:30 tot 20:00 de boekentafel geopend en daarop in aansluiting om 20:00 de Bijbelkring, waar wij willen verder gaan met het lezen van het eerste boek van Samuel. We beginnen bij 1 Samuel 2 vers 11 en gaan dan door tot en met hoofdstuk 3. U bent allen zeer hartelijk welkom, oud en jong, wie dan ook. U bent allen zeer hartelijk welkom in deze kring. Dinsdagavond is er, zoals afgesproken is, een lidmatenkring. Voorlopig willen we om de 14 dagen bij elkaar samenkomen. En dinsdagavond om 20:00 in Shalom, dan is er de volgende samenkomst. Heel hartelijk welkom de jonge, beleidende leden van onze gemeente. Verder zijn er deze week geen catechisaties in verband met de herfstvakantie, ook niet Jedaja. En dit waren, gemeente, enkele afkondigingen. Hiervan geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. We gaan nu zingen met elkaar uit de 8e psalm, vers 4 tot en met 7. Gemeente, gisteren zijn in de synagoge weer de eerste woorden van de Torah gelezen, de beginwoorden van Genesis, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6, vers 8. Want na vorige zondag het feest van de vreugde der wet, toen het slot van Deuteronomium gelezen was, is men weer begonnen bij het begin, in de beginnen. Dus vanmorgen zijn we ook heel dicht bij Israël in de lezing van de Heilige Schrift. Vandaag in het licht der opstanding, in het licht dat de opgestane Christus, de Messias Israëls, verspreidt. Spellen wij de woorden mee, de woorden die het geheim van de zesde scheppingsdag vertolken. Een rijke tekst, met ontzaglijke diepten. Alleen al over de woorden hierin dat de mens geschapen is naar het beeld van God, zijn boeken onafzienbaar in aantal volgeschreven. We zullen dus niet alles kunnen zeggen wat er te zeggen valt aangaande de zesde dag. En toch luisteren wij met opzet naar al de woorden hier gesproken. Wij willen de eenheid niet verbreken. Straks in hoofdstuk 2 en 3, waar we mee hopen door te gaan, zullen we ook nog meer daarvan horen, ook over de mens. Vandaag gaat het om het overzicht te mogen ontvangen van deze zesde dag, zodat dat helder voor ons staat. En zo zetten we ons opnieuw tot de luisterhouding van het kind. Op de arm genomen van de hemelse Vader, wordt hetgeen wij daar horen en zien, een kind op de armen van de Vader, zo zegt Calvijn, zo wordt het voor ons steeds wonderlijker in onze ogen. En vandaag zien wij de mens onszelf binnentreden in de goede schepping van God. Ja, de mens, maar eerst de dieren. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voort. De aarde, daarover gaat het nu. De aarde, jongens en meisjes, zoals deze na 5 dagen nu gegeven is. En we zien het weer voor ons. En je weet het nog. Je hebt het getekend, je hebt het voor je gezien. Het begon met dat woeste, dat lege, tohu wabohu, waar niets te leven viel. En toen kwam het licht van de eerste dag, God zei er zijn licht. En even later hoorden we van de vierde dag die daarbij hoorde, de zon, maan en de sterren, de hemellichten. En toen kwam op de tweede dag het uitspansel, die blauwe hemelkoepel boven ons. En God die de scheiding maakte tussen de wateren boven en beneden. En toen kwam op de vijfde dag die daarbij hoorde, de vissen en de vogels, de lofprijzing aan God daar boven ons tegen dat uitspansel als de vogels zingen, en dat die beneden ons in de zee, waar de kleuren van de vissen zijn, waar het wemelt van de lofprijzing Gods. En de derde dag, de scheiding tussen de wateren en het droge. En toen kwam op dat droge het jonge groen, we zagen de planten en de bomen op de aarde komen, maar die aarde was zelf als het ware verder nog leeg. Hij was klaar. God had scheiding gemaakt tussen de wateren en het land, tussen de wateren boven en beneden. Het was klaar. En nu op de zesde dag, op deze aarde, deze vaste grond onder de blauwe hemelkoepel, deze plek van leven te midden van de chaos, deze ruimte van ademen, door God afgezonderd, nu is de aarde gereed, klaar. Er is licht, er is uitspansel, er is jong groen, er zijn hemellichten, er zijn vissen en vogels. De aarde zelf nog, is nog te leeg. En nu is de aarde gereed om het laatste te ontvangen. En het laatste is de schepping van de mens. Ja, eigenlijk niet. Het laatste is de schepping van de dieren en de mens. De zesde dag. En daarom nemen wij die tekst ook vooral in zijn geheel. De zesde dag laat de verbondenheid van mens en dier allereerst zien. God heeft, gemeente, voor de mens geen afzonderlijke scheppingsdag genomen. God neemt wel hierna een dag voor zichzelf, de zevende dag, een dag apart voor zichzelf. Maar de mens deelt de zesde dag met de dieren. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voort, naar haar aard, vee, kruipend gedierte, wild gedierte der aarde, naar zijn aard. En dat betekent ieder naar zijn soorten, vele soorten. De vele soorten wilde dieren, de vele soorten kruipende, de vele soorten vee, en het was al zo. Op de derde dag had God het droge aarde genoemd. En deze aarde, altijd door de wateren omgeven en ook bedreigd, maar door de scheppende hand Gods bewaard, ontvangt nu levende zielen. Schepselen betekent dat, waarin een adem, een levensadem gegeven is. Want het is u al opgevallen dat ook de dieren zielen genoemd worden. En zelfs aan het slot van dit hoofdstuk staat er dat ook in de dieren een ziel is. In vers 30, de dieren waarin een levende ziel is. Ook de dieren hebben dus een ziel, zegt Genesis 1. En dat betekent hier met name de adem, de levensadem. Die vele soorten vee, die kruipende dieren en het wildgedierte. Een overstelpende rijkdom aan diersoorten op de aarde. En ieder naar zijn aard. En God zag het. En God zag dat het goed was. Tof. Zoals het Hebreeuws zegt. Zijn oog gaat erover. En hij zegt als schepper, het is goed. En ons treft nu bij het luisteren de herhaling. Namelijk in vers 25... wordt het nogmaals gezegd. En God maakt het wild gedierte naar zijn aard. En het vee naar zijn aard. En al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. Zodat we ten laatste van de mens gaan horen. En dan ook zouden verwachten. En God schiep de mens naar zijn aard. En dan plotseling het onverwachte. Nee. De mens is niet geschapen naar zijn aard, naar ons beeld, zegt God. Van de dieren zijn er de talloze soorten, de veelkleurige, veelvormige rijkdom van het dierenleven. Van de mens zijn er geen verschillende soorten zoals bij de dieren. Er is maar één soort mens. Geschapen naar het beeld van God. Verschillen tussen volken, rassen, huidskleur, betekenen niet dat er soorten van mensen zijn, zoals er onder de dieren zijn. Eén onderscheid slechts geldt in de schepping van de mens, zoals we straks nog zullen horen. Man en vrouw schiep hij ze. De dieren zijn op aarde in talloze soorten om de mens heen. En ook straks zullen we nog horen hoe de verhouding tussen mens en dier door God gesteld is. Maar eerst verwonderen we ons met de kinderen over de dieren. Een kind staat ook dicht bij het dier. Wij verwonderen ons over de veelkleurige en de veelstemmige lofprijzing van God in de dierenwereld. Dat maakt ook de rijkdom van het geloof uit, je daarover te verwonderen. Zo ook leren we ons zelf niet meer als mens in het centrum te zien van hemel en aarde. Zo leren we eindelijk ook verstaan dat op de nieuwe aarde die in Christus komen zal, er dieren zullen zijn. Zegt de profeet, de wolf en het lam, de berin en de koe, de leeuw en het rund, samen. In de ark van Noach zijn ze al bij elkaar, want dat is al een stukje als het ware een belofte van het paradijs, het nieuwe. Mens en dieren in de ark bij elkaar. En zo ontdekken we hoe in het Sabbatswoord van Israël ook de os en de ezel rust gegeven wordt. Ook de dieren delen in de rust. En wat denkt u van het slot van de profeet Jona? Naast die 120.000 mensen van Nineveh. Als wij evangelisatie zouden doen, ons op de mensen richten, staan er de slotwoorden van Jona. Daartoe veel vee. Dat zijn de laatste woorden van het boek Jona. Veel vee in Nineveh. En zo verstaan we waarom de rechtvaardige, zegt het spreukenboek, het leven van zijn beesten kent. En zo komt er ook licht over het woord dat de Heer Jezus na zijn dood door de Heilige Geest werd gedreven in de woestijn en daar bij de wilde dieren was. En bemerken wij nu rondom ons niet het zuchten van de schepping, met name ook in de dieren.
Hebben we niet gehoord het geweldige woord uit Psalm 36, waar ze in één zin genoemd worden in de verlossing, mensen en dieren? Psalm 36 roept uit: Heere, gij behoudt mensen en beesten. De dieren op aarde, de laatste scheppingsdag, opdat al wat adem heeft, en welke adem van lofprijzing hebben de dieren ontvangen, opdat al wat adem heeft de schepper loven en prijzen. En God zeide: laat ons mensen maken. De woorden zijn plotseling anders. Een moment als met ingehouden adem worden ze gezegd. Laat ons, staat er. Alsof ineens wij horen hoe God met zichzelf en bij zichzelf overlegt. Ons, zegt hij. Nu het laatste komen zal. Het laatste van Gods scheppende handen. En gemeente, die spanningen, deze woorden, die willen wij meevoelen. Laat ons. Waarom nu plotseling dit meervoud? Ons. Vele antwoorden zijn gegeven. Sommige uitleggers zeggen dat is een plechtig meervoud. Zogenaamde pluralis majestatis. Zoals onze koningin ook zegt. Wij, Beatrix. Of zeggen anderen: nee, hier gaat het over het overleg dat God voert met de engelen of de hemelse hofhouding. Of mogen we met de uitleg van de oude christelijke kerk in het licht van het Nieuwe Testament hier een glans van de drie ene naam van God bespeuren? Wanneer God overlegt bij zichzelf: laat ons mensen maken, dan vangen wij klanken op die tot ons gedragen worden door de Geest, klanken van het eeuwig tweegesprek tussen de Vader en de Zoon. En dit laatste, wanneer we horen door al de schriftwoorden hoe het is heengeweven, doet ons dat huiverende moment verstaan. Ja, in het licht van het nieuwe verbond. God de Vader spreekt met de Zoon en de Geest doet het ons horen. Laat ons mensen maken. God de Schepper komt tot het laatste. De bekroning van het werk van zijn handen. Maar nogmaals, wij horen die verborgen goddelijke spanning in deze woorden. Zoals een kunstenaar komt tot zijn laatste creativiteit in een reeks van kunstwerken. Het laatste, het beslissende. En wanneer deze laatste schepping, deze hoogste, deze uiteindelijke mislukken zou, dan valt de waarde en de schoonheid van al het voorafgaande ook ineen. We hebben die spanning in deze woorden, gemeente, te vernemen. Opdat wij verstaan hoe ons bestaan op aarde niet een min of meer passend en vanzelfsprekend slot is van een zesdaagse scheppingstocht. Maar hoe aan onze schepping, aan uw en mijn schepping, deze woorden Gods voorafgaan. Als de grondslag van ons bestaan, van ons leven. Laat ons mensen maken. Laten wij het doen. Zo spreekt tot de Zoon de Vader. Zo doet ons de Heilige Geest horen deze ontzagwekkende woorden. En wij weten achteraf, hoe dit laatste werk van Gods hand, hoe die mens gebroken is, hoe hij zichzelf gebroken heeft. We hopen dat ook later te horen in Genesis 3. Hoe hij zich gebroken heeft en tot diepgaande ontluistering is gekomen, tot oneer van zijn maker. En hoe hij die schepping van die zes dagen daaraan voorafgaande heeft meegesleurd. En wanneer we dit vervolg weten, en we weten het, en we kunnen het niet vergeten ooit, dan beseffen wij wellicht de van eeuwigheid geladen spanning van dit ogenblik. Wij horen diep verborgen in deze woorden de klanken van het overleg in God zelf. Als ik het nu heel menselijk mag uitdrukken, dat God zegt tot de Zoon: zullen wij het doen of zullen wij het niet doen? Dat erin te horen, wat het betekent als de mens zal komen, en als we achteraf nogmaals weten wat er van die mens is geworden. Dat is het tweegesprek tussen de Vader en de Zoon, waarin de woorden zijn uitgesproken al, eigenlijk al, dat God zelf mens worden zal, het eeuwige woord vlees worden zal. Laat ons mensen maken. Adam staat hier geschreven in het Hebreeuws. Laat ons Adam maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. God geeft ten laatste een beeld van zichzelf in de schepping van de mens. Een gelijkenis van zichzelf. De vraag is nu, welk beeld hebben wij van God? De grote levensvraag van ons bestaan begint met onze kinderjaren. Hoe stellen we ons God voor? Welk beeld van hem hebben wij? Het antwoord van de schepping op de vraag welk beeld van God zie de mens. Van God kunnen wij geen beeld ons vormen, ons voorstellen. Israël maakt dan ook geen beeld, geen afbeelding, geen godsbeeld. En het beeld van een godheid, zoals de volken dat kenden, daarvan zegt de psalmist en de profeet wat spottend, dat beeld heeft ogen maar ziet niet. Het heeft oren maar het hoort niet. Het heeft een mond maar het spreekt niet. Wij kunnen God niet uitbeelden en niet afbeelden, niet bevatten, niet voor ogen stellen. Er is één beeld van zichzelf dat God op aarde gegeven heeft. En als we het zo horen, is het bijna niet te geloven, maar het staat er. God heeft een beeld van zichzelf gegeven in Adam, de mens. Een beeld, een gelijkenis. Een sprekende gelijkenis. En tegelijk, God is God en de mens is mens. Meer dan een gelijkenis is het niet. Bijna goddelijk is de mens gemaakt, maar hij is geschapen en hij is geen schepper. Laat ons mensen maken. We houden nu de adem in. Hoe ver is God als scheppende gegaan? De mens, wie is hij? De mens is zichzelf een ondoorgrondelijk raadsel. Van welke kant wij als mensen de mens ook benaderen, we doorgronden onszelf niet. Wij vatten ons eigen wezen niet. En dat kan ook niet. Een mens kan zichzelf niet doorgronden. Want het geheim van de mens ligt gelegen en geborgen in de schriftwoorden, zoals de psalmdichter dat vertolkt, Heere, gij doorgrond en gij kent mij. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. God schept de mens. En dat houdt in de fundamentele troost en de fundamentele zekerheid. Als mens kan ik zonder mijn schepper mijzelf niet kennen. Vandaar dat Calvijn zijn institutie daar ook mee begint. Met de godskennis en vanuit de godskennis de zelfkennis. Ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wie mijn medemens is. De mens, het wezen van de mens is hierin gelegen. Dat hij geschapen is naar het beeld van God en dus ook alleen vanuit God zich kan kennen. En ieder mens ter wereld is drager of draagster van dit beeld van God. Wij dragen een gelijkenis van God. Wij lijken sprekend op hem die ons schiep. Sprekend onze Vader. Zo schiep God de mens. En nu de vraag. Maar waarin bestaat dan dat beeld van God? Op deze vraag zijn de antwoorden met boeken volgeschreven. Vanmorgen willen we niet anders doen dan ons trachten te houden aan het schriftwoord zelf, zoals het hier klinkt. En alle gevonden antwoorden een moment vergeten. Want daar gonzen de stemmen doorheen. Horen en zien vergaat je. Dat is ook opmerkelijk. Er is misschien bijna geen tekst waar zoveel over geschreven is als over dat de mens geschapen is naar het beeld van God. En een moment heb je sterk de indruk, zie, daar is nu weer de mens met zichzelf bezig om te trachten ook zijn eigen wezen te doorgronden. Een overstelpende hoeveelheid aan antwoorden heeft de mens over zichzelf gevonden. Wij willen nu trachten ons vanmorgen niet buiten het schriftwoord hier te begeven. En dan ontdekken wij eenvoudig, dat horen we hier, dat het schriftwoord drie geheimen vermeldt die God in de schepping van de mens aan de mens heeft toebetrouwd. Drie. Het eerste geheim van de mens naar het beeld van God geschapen. Dat lezen we als volgt. En God schiep de mens, vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Driemaal hier in één tekst het woord scheppen. Het eigenlijke woord voor scheppen, we hebben het nog maar twee keer gehoord. In vers 1, in vers 21... En dan ineens komt het hier drie keer achtereen bij de schepping van de mens. Dus dat geeft alle nadruk, God schept. En alweer die ingehouden adem, die kroon, die bekroning van de schepping. Langs de dagen heen gaat het naar dit moment. Zover gaat God in het scheppende spreken, in het tot leven roepen van een hemel en een aarde buiten zichzelf. Hij gaat zover. Hij gaat zo ver dat hij een beeld van zichzelf schept. Naar het beeld van God. En dan het hemelhoog verrassende antwoord. Dit beeld van God. Waarin is dat nu gelegen? Is dat hierin gelegen dat de mens een ziel heeft? Worden dat ook de dieren, dat het ook van de dieren hier gezegd wordt? Is het beeld gelegen in de taal die de mens spreekt? Of dat hij rechtop loopt in onderscheid van de dieren? Is het gelegen in zijn lichamelijkheid of zijn bijzondere vermogens, zoals verstand, wil en gevoelens? En zo zoeken we het steeds in die afzonderlijke mens en zijn eigenschappen. Maar daarin leidt ons het schriftwoord niet. Hoor maar, zoals een kind luistert, zoals het verteld wordt. Naar het beeld van God, wat is dat hier? Man en vrouw schiep hij ze. Zo staat het. Het beeld van God, dat is de mens als man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, samen. Het is het geheimenis van de liefde. Er is een beweging, een bewogenheid van de een naar de ander. Samen als man en vrouw is de mens geschapen. Niet alleen. In Genesis 2 zullen we horen, en dat nog voor de zondeval, dat er iets niet goed is. Dan zegt God, het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat is het geheim der liefde. Er is een ik dat aangesproken wordt door een gij. Er is een vraag en er komt een antwoord. Er is een woord en er komt een woord terug. Er is een eenheid, maar niet als eenzaamheid, afgeslotenheid, in zichzelf besloten zijn. Maar er is de mens geschapen als een twee-eenheid. En dat geldt niet exclusief voor het huwelijk, dat wordt hier niet genoemd. Het huwelijk is daarvan de uitdrukking, maar het wezen, zo staat hier eenvoudig, is het mannelijke en het vrouwelijke, de twee-eenheid. Dat is het beeld van God op aarde, de mens. De mens als man en vrouw. En zo geeft God een beeld, een gelijkenis van zichzelf. Wanneer hij hemel en aarde schept, toont hij daarin ons niet alleen dat hij de genoegzaam volzalige is in zichzelf en dat ook wil blijven. Maar God wil een schepping tegenover zich en buiten zich. Hij wil een antwoord. Hij wil een woord dat terugkeert op zijn gesproken woord. God wil niet de echo van zichzelf horen, maar de echo uit zijn schepping. En zo is God zelf ook in zichzelf. Zo doet de geest ons vernemen. God is in zichzelf het meervoud van het ik en het gij, van het vaderen, van de vader en de zoon. En dat is het geweldige loflied, onuitsprekelijk, dat de kerk gehoord heeft in de belijdenis van de drie-eenheid. Er is de vader en de zoon. En zo verneemt de gemeente in deze woorden hoe God liefde is. Er is de een en er is de ander, de vader en de zoon. De liefde kan immers niet alleen zijn. niet in zichzelf genoegzaam besloten zijn. Er is de ander, er is de zoon naast de vader. En zo geeft God het beeld van zichzelf in de schepping. Gemeente, wat een geweldig woord. We hebben dus dat beeld van God niet allereerst te zoeken in allerlei eigenschappen van de individuele mens. Maar zie, in de gegeven twee-eenheid van man en vrouw, het mannelijke en het vrouwelijke. En dat is de mens Adam. Hoe wonderlijk het ons ook in de oren klinkt, als we zeggen de mens Adam, dat is Adam en Eva. Adam, dat is Adam en Eva. De mens wordt niet geschapen naar zijn aard. De mens is niet verdeeld in de vele soorten, zoals planten en dieren. Er is maar één soort mens, ongeacht huidskleur, wat dan ook, één soort mens, geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van zijn schepper, geschapen als man en vrouw. Het beeld van God is gegeven in het geheim van de liefde. Van het de ander aanspreken en antwoorden. Het niet zonder de ander willen en ook niet kunnen leven. God geeft in de mens een beeld van de liefde op aarde, de liefde die hij zelf is. Het tweede geheim van de mens naar Gods beeld geschapen is, zo horen we, dat hij heerschappij zal hebben. Dat hij heersen zal over de vissen der zee, over de vogels des hemels en over het vee en over al het kruipend gedierte en over de gehele aarde. En bij de herhaling van deze woorden horen we zelfs het zeer krachtige woord en onderwerpt de aarde. De mens ontvangt heerschappij over de aarde en de dieren. En zo worden met name de dieren aan de mens verbonden en aan zijn zorgen toevertrouwd. De mens heerst over hen, maar naar het beeld van God geschapen, zoals God heerst over al het geschapen in hemel en op aarde. Zoals we bijvoorbeeld zeggen over dat woord beheersen en heersen: ik beheers de Engelse taal. Dan gaat het niet om mijn beheersen, deze macht op zichzelf genomen, maar om het klinken van een levende taal waarin mensen elkaar wezenlijk ontmoeten kunnen. En zo zal de mens heersen over de aarde, opdat er een levende aarde zij, een bloeiende aarde en levende dieren, waarin de naam van de schepper wordt hoog gehouden. Dat is het heersen. Dat de mens de dieren regeert, zodat de naam van de schepper wordt hoog gehouden. En dan het derde geheim wat we horen van de mens. Het derde geheim van de mens naar Gods beeld geschapen is dat God hem zegent en tot hem zegt: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. We zagen ook op de vijfde dag dat de dieren gezegend werden en dat deze zegen van God bestaat in het vruchtbaar zijn, in het zich vermenigvuldigen. En zo wordt de mens gezegend. Dat is, hij zal vruchtbaar zijn. Hij zal de aarde vervullen. Hij zal nageslacht ontvangen. En in deze woorden horen we dat God zijn schepping niet alleen maar schept, maar ook onderhoudt en regeert. En dat door middel van de mens ook. Wanneer de mens, de twee-eenheid van man en vrouw, wanneer de liefde vruchtbaar is, dan betekent dit dat God ook een geschiedenis met zijn schepping wil aangaan. En met name met de mens op weg wil gaan in een gesloten verbond. Hier hebt u het verbond. Een geschiedenis met de mens op aarde wel te verstaan, niet in de diepte der zee of in de hoogte van het uitspansel, maar op de aarde. Daar wil God zijn verbondsgeschiedenis met de mens gaan. Wanneer namelijk die twee-eenheid van man en vrouw vruchtbaar zal zijn, God zegent ze de mens, de man en vrouw, in de vruchtbaarheid. Hoe zou ook de liefde onvruchtbaar kunnen zijn? Hoe zou ze niet de aarde willen vervullen? Hoe zou ze niet de aarde vol willen maken, wanneer de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de geest? Hoe zou dit beeld van God onvruchtbaar in zichzelf besloten kunnen blijven? Wel nu, gemeente, dat klinkt in deze geweldige woorden van een geweldige diepte. Beeld van God, man en vrouw, heerschappij over het geschapene en vruchtbaar te zijn. Mens en dier op de zesde dag. En dan horen wij tenslotte hoe deze twee mensen en dieren zullen leven op aarde met elkaar. met hetgeen de voorgaande vijf dagen geschapen is. Door het tenslotte van het voedsel dat God aan mens en dier geeft. Nieuwe levenskracht om te kunnen heersen, te vermenigvuldigen, de aarde te vervullen. En God zeide, ziet, ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, horen we dan. God spreekt de mens toe. God spreekt niet rechtstreeks de dieren toe. Dat zal de mens straks doen als hij de dieren een naam mag geven. En dus toespreken. Dat is ook zoiets, dat de mens de dieren een naam geeft en toespreekt. In de naam Gods. De mens zelf wordt rechtstreeks toegesproken. En dan zegt God tot de mens dat deze mag eten van het groene kruid dat zaad geeft. Laten we zeggen groenten en kruiden. En ook vruchten van de bomen. Maar aan de dieren der aarde, aan de vogels en aan de kruipende dieren waarin een levende ziel is, geeft God het groene kruid tot spijs. Met name het gras. Voedsel dus voor mens en dier. U hoort het goed, het is alles plantaardig voedsel, groenten en fruit. Inderdaad, vegetarisch. Hier vernemen we niet dat ook het vlees van de dieren aan de mens tot voedsel wordt gegeven door God. Daarvan horen we pas uitdrukkelijk na de zondvloed, dus na de zondeval. Betekent dit dat in de beginnen geen vlees de mens te eten gegeven werd? Wat denkt u? Wat denk je? Wanneer een dier wordt geslacht en gedood in het paradijs om te eten? Wanneer nu een dier wordt geslacht, is dat altijd, al zijn we ons dat niet bewust, nog een herinnering aan het offer. Het vlees op onze tafel herinnert aan het offer dat in het tijdperk van de zonde altijd moet worden gebracht. Het plaatsvervangende offer. De een sterft voor de ander om te kunnen leven. Het stervende tarwegraan, maar ook het dier dat wordt geslacht. Voedsel voor de mens. Dit offer was in de schepping van God op de zesde dag niet nodig. Pas aan het einde van Genesis 3, na de zondeval, horen we van rokken van dierenvellen die God voor Adam en Eva maakte. En dan is er dus een dier gedood. De heerschappij van de mens over de dieren hield in de beginnen niet in dat de mens een dier zou doden. Een dier waarin een levende ziel is, om zo tot voedsel te dienen. En gemeente, dat kunnen we ook weten. Kunnen we weten telkens wanneer we de spijzen van de nieuwe schepping al mogen proeven. En waar proeven wij die? Die proeven wij wanneer wij eten de spijzen van het nieuwe paradijs. En dat is brood en wijn. Vrucht van de aarde, vrucht van de wijnstok, dan slachten wij niet een lam. Want ons Pascha is geslacht, het laatste dier is geslacht, het lam van God. En daarom, aan het heilig avondmaal is het een moment zoals in de beginnen, maar dan in het vooruitzien naar de nieuwe schepping, er is de vrucht van de aarde en van de boom en de wijnstok, die wordt ons door God tot spijze gegeven. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En het was goed, zo hoorden we telkens. En nu, na de zesde dag, zeer goed. Nu het beeld van God, nu zijn gelijkenis in de schepping is gegeven, het hoogst op aarde, de kroon, de bekroning van de zes dagen scheppingswerk. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Gemeente, de zesde dag, niet de laatste dag van de scheppingsweek, deze vrijdag. Het loopt uit op de zevende dag van de rust, worden daar volgende zondag over te mogen horen. Maar het is wel de laatste dag dat God scheppend in het aanzijn roept. En wanneer we nu naar huis mogen gaan met deze woorden van de zesde dag, om die de komende week mee te dragen, zodat ze vruchtbaar zijn voor Gods aangezicht. Deze woorden die nu gestrooid worden als zaad in de akker van ons leven. Welk evangelie klinkt hier in de oren? Welk evangelie wil wonen in ons hart en leven, ook heel persoonlijk, zoals we het nu vernemen? Allereerst dit. Dit evangelie, dat dier en mens op dezelfde dag geschapen werden op aarde. dat dus mens en dier veel dichter bij elkaar staan dan we zouden denken. Als we denken dat het alleen maar om de mens en zijn behoud zou gaan. Ze worden beiden genoemd, levende zielen. Aan beiden wordt de vrucht der aarde tot voedsel gegeven. Er is dan ook, als vrucht van de wedergeboorte, vanuit de herschepping, vanuit het in het aanzijn roepen van een nieuwe schepping door de Heilige Geest in de wedergeboorte, is er dan ook een nieuw gezicht op de dieren gegeven. Een wedergeborene kent het leven van zijn beesten. Er is een kennen van het leven der dieren. Er is een diep besef dat het eten van dierenvlees, het sterven van een dier en dus eigenlijk het brengen van een offer in zich heeft. En dat eigenlijk brood en wijn het eigenlijke voedsel ten eeuwige leven is, waarvoor geen dieren wordt geslacht. Brood en wijn de vruchten van de aarde. En dat betekent een hopen op het verschijnen van die wolf samen met het lam, waarbij een klein kind dan spelen zal bij het hol van een ander. Dat is die vrucht van de wedergeboorte in het omgaan ook met de dieren. Vervolgens horen wij in dit evangelie ook heel duidelijk het beslissende verschil tussen mens en dier, het beslissende onderscheid. We horen niet dat de mens in onderscheid van een dier een met verstand begaafd wezen is, want we zullen daar niet over uitweiden wat de mens ook met zijn verstand een verwoesting heeft uitgericht. We horen hier ook niet de woorden dat de mens in onderscheid van de dieren een ziel heeft, maar we horen hier in het schriftwoord dat de mens, alleen de mens geschapen is naar het beeld van God, naar zijn gelijkenis. En dat is het verschil met de dieren. Het beeld van God op aarde, dan zeggen we, zie de mens. En welke kant moeten we nu opkijken? Als hier nu staat, het beeld van God, zie de mens, gemeente, waar moeten we nu heen zien? Het zijn de woorden die Pilatus eenmaal heeft gesproken toen Jezus voor hem stond, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. Dan zien we staan de ontluisterde mens, de mens van de zesde dag. En het is een vrijdag dat de mens is geschapen, de zesde dag. En het is een vrijdag dat de mens, Jezus Christus, voor Pilatus staat. Het is de zesde dag dat hij daar staat. Zie de mens. Deze mens draagt nochtans, in alle ontluistering van doornenkroon en spotkleed, in het waarachtig mens zijn waarin hij afdaalde vanuit het welbehagen van zijn vader. Het waarachtig mens zijn zoals wij alle mens zijn en niet meer. De kroon der schepping in de diepst mogelijke ontluistering draagt deze mens Jezus Christus, het beeld van God. Hij is het beeld van God op aarde. Zozeer dat wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wat wilt u meer? En de apostel laat er tweemaal toe horen, die echo van Genesis 1. Wanneer die ontluistering van Genesis 3 daartussen is gekomen. Tussen die goede God en het zeer goede werk van zijn handen. En Adam, man en vrouw. Wanneer Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe over de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, zegt hij, Christus die het beeld Gods is. En nog een keer aan de gemeente van Kolosse. Over de Zoon van Gods liefde die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. Zie de mens, Christus. En daarom zoeken wij ook niet terug te keren tot het verloren paradijs, om daar het beeld Gods terug te vinden, want nu vat u gemeente dat dat geen begaanbare weg is. We zoeken ook niet in de diepste lagen van ons bestaan naar resten en vonken van het beeld Gods, maar wij zien de mens, Jezus Christus, de Zoon van God, het beeld Gods op aarde. Dat zeggen we elkaar. We zeiden straks, welke kant moeten we opkijken? Als er nu gezegd wordt, de mens is het beeld Gods, moeten we naar elkaar kijken, naar onszelf? We zeggen nu, de mens, Jezus Christus, de Zoon van God, het beeld van de Vader op aarde. Het enige dat geen afgodenbeeld is voor onze ogen. Wie is de mens? U mag naar hem zien. U mag hem zien staan. Wie is de mens? De vraag, de dringende vraag. Er wordt een beroep gedaan op onszelf, om onszelf te leren kennen. En dieper steeds in de lagen van onze ziel te graven. Zie de mens van de zesde dag. Het beeld van God op aarde. De tweede Adam uit de hemel. En hem ziende, ontdekken we wie we zijn, wie we zijn geworden en ook wie we mogen zijn in de nieuwe schepping, roemende in vrije gunst alleen. En dat betekent tenslotte het beeld van God als man en vrouw. Zo is het ook met Christus als beeld van God. Hij is niet alleen. Hij is als hoofd van het lichaam, als bruidegom samen met zijn bruid en met zijn gemeente. Het beeld van God, gemeente, is dus nooit alleen in de mens afzonderlijk. Het is altijd samen en zo is het ook hier. Christus wil niet alleen zijn. Hij wil het delen met zijn gemeente, Adam en Eva. En deze gemeente van Christus is als de vrouw uit de zijde van de man genomen, zoals we horen zullen. Terwijl de man sliep. En de slaap is het beeld van de dood en van het sterven. Toen Christus gestorven was, toen hij sliep in de slaap des doods, is uit zijn zijde, waaruit bloed en water kwam, is uit zijn zijde zijn gemeente geboren, is uit zijn zijde genomen, om samen met hem als lichaam en hoofd verbonden, het beeld van God te mogen zijn, deze twee-eenheid van man en vrouw, in het beeld Gods te zijn. Dan roept Paulus uit, als u zo denkt aan man en vrouw, aan Christus en de gemeente, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Dan ziet Paulus het beeld Gods daar voor zich. De Heer Jezus en zijn gemeente, door de bloedband aan hem verbonden. En zo keert het terug, wat we gehoord hebben deze morgen, het heersen en het vruchtbaar zijn. Zo heerst Christus over het geschapene in verbondenheid met zijn gemeente. Hij is het hoofd, de gemeente is het lichaam, maar zij deelt in dit heersen over de schepping, op de zesde dag door God aan de mens toebetrouwd. Het is het koninklijke ambt dat wij nu tegen de zonde zullen strijden en straks met hem over de nieuwe schepping zullen regeren. En zo is ook er de vruchtbaarheid. De gemeente vanuit de eenheid en de samenvoeging in liefde van de Zoon van God en de gemeente op aarde. Vanuit de gemeenschap der liefde, aan zijn tafel, is er het vruchtbaar zijn, het vermenigvuldigen, het de aarde vervullen in het werk van de zending, in het werelddiaconaat, waar onze mond en waar onze hand ook maar zich mag uitstrekken en mag spreken. De rijke man en de arme Lazarus, geen rijkdom in zichzelf besloten, geen onvruchtbare schatten, maar om het uit te delen om vruchtbaar te zijn. Zo is Christus en zijn gemeente het beeld van God. Om de aarde te vervullen. Dit is de zesde dag, de glans daarvan. God heeft het laatste gegeven, gemeente. De mens als man en vrouw. O diep mysterie van de liefde Gods. Het vervult ons, als wij het horen, met een onuitroeibaar heimwee naar hetgeen nog geopenbaard zal worden, wanneer de zevende dag komen zal. De dag zonder avond en zonder nacht, waarvan we weten, het zal eeuwig zeer goed zijn. Lof aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen de achtste psalm met elkaar te zingen, nu vers 8 en 9. Naar psalm 8, het achtste en negende vers. Laten wij nu, gemeente, vanuit het gehoorde woord ook gaan danken en bidden en voor elkaar ook de voorbeden mogen doen. De zieken die er zijn in de ziekenhuizen op dit moment, mevrouw in Heerde, in de Wendhorst, mevrouw Beekbergen, mevrouw ten is ook nog in het ziekenhuis, het Lucas ziekenhuis in Apeldoorn. Ze is opnieuw opgenomen in het Sofia ziekenhuis in Zwolle. En dinsdag aanstaande wacht ook mevrouw zeer waarschijnlijk opnieuw een opname. Wij mogen ook de blijdschap u melden die er was in gezinnen in de gemeente. Nadat we vorige week zondag verheugd waren met de familie, was het zo dat afgelopen donderdag de dag was voor het echtpaar die 60 jaar geleden toen in het huwelijk aan elkaar werden verbonden. En gisteren was dat een gedenkdag voor het echtpaar die 45 jaar geleden door de band van het huwelijk aan elkaar werden verbonden. Wij willen zo ook als gemeente voor Gods aangezicht treden met ons verdriet en met onze blijdschap. Heere, onze Heere, hoe groot is uw naam op de ganse aarde. Dit mogen wij uitroepen, biddende, lofprijzende, om hetgeen wij gehoord hebben. En we beseffen nu des te meer hoe werkelijk en hoe ontzaglijk diep de kloof is. Wat u ons straks ook in het woord zult leiden, als we horen wat er met de mens is gebeurd. Heere, leer ons te meer beseffen, nu vanuit dit woord, het geheim van de schepping en de schepping van de mens. Welke zijn plaats is in uw schepping. Vervul ons met de diepst mogelijke verwondering en aanbidding. Geef onze kinderen de eerbied en de verwondering, de eerbied voor het leven. In ons omgaan met de dieren, in ons omgaan met uw schepping die aan ons is toebetrouwd. Laat in al deze dingen, o God, vanuit het midden van uw gemeente, waar toch van herschepping sprake mag zijn door uw genade, laat er zijn een lofprijzing, een beweging van leven, een vrucht van wedergeboorte en vernieuwing, zich uitende ook in het omgaan met al wat gij schiep. En dan bidden wij u, Heere, ook ieder persoonlijk, zoals wij naam dragen en gij die de doop hebt verzegeld, met uw driemaal heilige naam verbonden. Heere, hoor ons als we tot u roepen, als ik tot u roep nu, vanuit de gemeente, zoals u mijn naam kent. Dat ik dit beeld van u dragen mag in verbondenheid met de zoon van uw liefde, in verbondenheid met uw gemeente, hier in Kenia en overal. Opdat we heersen in uw naam. Opdat we vruchtbaar zijn voor uw aangezicht. Opdat er een beeld van u op aarde is. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Ontferm u over al wat zucht in de diepte. De zieken zijn genoemd. Er zijn er nog meer ook thuis. Er zijn de tallozen, ook de namelozen. In de concentratiekampen, in de ballingsoorden, in de nacht en nevel van deze wereld, in vervolging, in de anonimiteit waarin zelfs geen naam maar een nummer wordt gedragen. O God, ontferm u en geef ons de kracht, de genade en de liefde van uw Heilige Geest om vruchtbaar te zijn, om al wat u ons hebt toebetrouwd uit te delen, rijk en ruim, ver af en nabij. Ontferm u over onze zieken ook in ons midden. Gij kent beter dan wij de diepten van het lichaam en de ziel beide. Wil in de Heer Jezus uw Zoon in zijn genade hem alle nabij zijn en dragen in het licht, te midden van de nacht en de duisternis. Wij delen als gemeente nu ook in de vreugde van gezinnen onder ons die de dag van het huwelijk herdachten 60 jaren geleden, 45 jaren geleden. Wij brengen dit nu voor uw aangezicht met alle lief en leed. Ook het leed dat op dit moment er is. De knagende pijn, de roep van het lichaam. Heren, wij danken u met deze echtparen en allen die hen lief zijn, kinderen en kleinkinderen om hen heen. Wij danken u voor uw goedheid en uw trouw. En wij vragen u dat gij ons deze liefde, waarvan we hoorden in uw schepping, wilt schenken ook in het huwelijk, in het gezin, in de familie, zodat het beeld van God in geloof, hoop en liefde zichtbaar mogen worden. Wij bidden u voor deze wereld waarop wij wonen en leven, voor het volk van Israël waarmee gij een verbond sloot, voor de volken in het midden van het beloofde land en daaromheen en over het rond der aarde. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem. Wij bidden u, o God, om verzoening. Ontferm u over ons en onze kinderen. Laat ons heen gaan in vrede en vruchtbaar mogen zijn voor uw aangezicht en tot heil van medemensen, van dieren en van al wat gij schiep, tot glorie van uw naam die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. Psalm 89, het loflied, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, het 8e vers uit de 89e psalm. Gaat uw gemeente naar uw huizen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.